Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar, omdat sommige spelers hebben bewezen dat ze, als ze meegaan in een hoger niveau, en het niveau bij City is natuurlijk ontzettend hoog. Het is natuurlijk een van de best voetballende ploegen van de wereld. Ja, als je je daar gewoon aan aanpast en in meegaat, ja, dan kan het wel wat worden. Dus wat dat betreft ben ik daar wel echt heel nieuwsgierig naar. En ik gun het de jongen ook gewoon. Nooit zeuren, altijd doorgaan, nooit klagen en zijn wedstrijden spelen. Nou ja, het is toch een voorbeeld voor veel jonge spelers.
Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Scorebordjournalistiek. Aangeschoven Martijn Krabbedam en Pieter Zwart. We gaan het hebben over Nathan Aké. Maar toch eerst heel even terugkomen op de podcast van vorige week. Veel reacties over gehad. Dat is in eerste instantie een goed teken, Pieter. Want dat betekent dat er naar geluisterd wordt. Maar ik kreeg de opmerking dat Geert-Jan Jacobs in een tunnel stond.
Ja, was niet zo feitelijk gezien. Alleen het klonk wel zo. En dat betekent dat wij iets verkeerd hebben gedaan met geluid. En dat moet beter. Dus ik hoop dat dat deze week het geval is. We hebben er in ieder geval zoveel mogelijk aan gedaan.
Was er niet gewoon zakcent?
Dat kan ook zijn.
Mensen daar wat moeite mee hadden, of dat niet?
Nou ja, in deze kan ik dat niet uitsluiten bij Geert-Jan Jacobs. Nee, zonder gekheid. Wij zitten ook een beetje in zomervakanties. Dat is geen enkel excuus, maar het is met geluidsmensen toch wat moeilijker om meteen alles te regelen. Maar om dan meteen even een mooi bruggetje te maken, Pieter. We gaan niet alles weggeven, maar er gaan wel mooie dingen gebeuren op podcastgebied, hè?
Ik verwacht wel leuke dingen, ja. Ik sluit zelf niet uit dat Martijn daarbij betrokken is.
Ik sluit het ook niet uit. Nee. Maar kunnen we er echt niks meer over zeggen? Nee, hè?
Ik heb de Voetbal International van deze week gelezen, het voorwoord van de hoofdredactie. En daarin stond later meer op deze plek. Dus ik denk dat ik maar niet het gas voor de voeten weg ga maaien.
Nee, anders is
zeg maar de uitgebreide hoofdredactie. Volgens mij zit alleen jij nog niet in de hoofdredactie.
jij ook?
Ik ook niet.
Okay, nee. Je hebt ook je werkpaarden nodig, Martijn.
Zo is het.
Zo doen wij dat. Nee, maar er komen echt hele mooie dingen aan op podcastgebied bij Voetbal International. Echt ontzettend tof. Ik heb de eerste dingen mogen horen. En nou, hou dat in de gaten. Wij laten ook zeker weten in deze podcast wat dat is. En dan gaat ook de scorebordjournalistiek een iets ander sausje krijgen. Maar dat daarover later. Vandaag gaat het over Nathan Aké. Martijn Krabbedam. 40 miljoen? Pond?
Ja, rond dat bedrag. Dat is wel de bedoeling. Dat was ook de terugkoopclausule die Chelsea had laten opnemen in het contract van AK. Dus ja, zo'n bedrag moet je wel denken om er nabij.
Ja, want even voor duidelijkheid. Voetballen in Nederland zelf al. De meeste mensen zullen hem wel kennen, maar misschien ook weer niet goed. Voetbalt in de Premier League, Bournemouth. En Manchester City is al lange tijd bezig om hem binnen te halen. En volgens mij is het een kwestie van handtekeningen zetten. Hè?
Ja, nou, ze zitten in de afrondende fase van wat ik begrijp uit dat kamp. En het is natuurlijk wel... Als je dit gewoon heel zijn carrière pakt, een bijzondere transfer. Ik heb hem deze week een stille ster genoemd, want dat is hij natuurlijk in feite. Je zegt net terecht, ik geloof niet dat iedereen hem kent. Hij is er altijd wel en hij maakt altijd deel uit van de selectie van Oranje. Hij valt wel eens een keer in. En dat is het wel zo'n beetje. Dan speelt hij ook nog bij Bournemouth. Ik geloof niet dat elke voetballiefhebber Bournemouth op de voet volgt. Dus ja, daar zie je hem ook niet altijd spelen. Maar in Engeland heeft hij een dusdanige indruk gemaakt dat met name Guardiola eigenlijk vorig jaar hem al wilde hebben. Na dit seizoen, waarin Liverpool natuurlijk wel vrij makkelijk wegliep, gedacht heeft van ja, ik moet in die defensie toch wel wat gaan sleutelen. En Aké is daarvoor mijn man.
Ja, Pieter, wat is jouw eerste herinnering aan Nathan Aké? Wat was de eerste keer dat jij hem op de radar had?
Ja, dat moet in een van die jeugdteams zijn geweest, waar hij natuurlijk bij Oranje altijd bij zat. Er was ooit nog een middenvelder, kan ik me herinneren, voordat hij uiteindelijk naar centraal achterin gehaald werd. Nou, bij Chelsea heeft natuurlijk wel wat kansen gehad, maar nooit uiteindelijk echt doorgebroken. Maar daarna heeft hij zich in de krochten van het Engelse voetbal, het was natuurlijk wel altijd Premier League, heeft hij zich echt... goed ontwikkeld. Hij heeft heel veel voor een verdediger. Omdat hij is niet alleen goed en comfortabel aan de bal. Wat natuurlijk lang niet iedereen is. Nou, hij is ook nog een linkspoot. Nou, daar is het altijd zoeken naar centraal achterin. En ja, het opmerkelijke aan Aké is, hij is niet zo heel erg groot. Alleen als je gaat kijken naar zijn fysieke statistieken. Dus hoeveel luchtduels hij wint, hoeveel ballen hij wegwerkt. Ja, dan heeft hij eigenlijk de statistieken van de verdediger die wel 1,90 meter is. Wat betekent dat hij eigenlijk altijd goed gepositioneerd staat en heel veel sprongkracht heeft, waardoor hij kan compenseren eigenlijk voor zijn gebrek aan lengte. En daarmee is hij best wel een hele complete verdediger. En hij geldt, omdat hij natuurlijk jong naar Engeland is gegaan, als een speler die in Engeland is opgeleid. En daar hebben ook al die topclubs behoefte aan. Ja, dus als je dat hele lijstje bij elkaar pakt, dan kun je wel begrijpen dat bijna iedere Engelse topclub AK wel op zijn lijstje had staan.
Ja, daar wil ik zo meteen zeker even op terugkomen op die home ground rule. Een jongen die daar meerdere jaren in opleiding heeft gezeten en daardoor interessanter wordt. Maar dit klinkt een beetje als een Nederlandse verdediger met Engelse randjes, of juist andersom. Best wel logisch ook, Martijn, hè, als je kijkt naar zijn carrière.
Nou, ik denk dat het een verdediger is die wel bij Manchester City past. Pieter noemde net een aantal zaken op waarin hij inderdaad uitblinkt. Op zijn leeftijd heeft hij ook, geloof ik, na Bellerin en nog één de meeste wedstrijden gespeeld al in de Premier League. Ja, en zijn paaszuiverheid is natuurlijk van een ongekend niveau. En ik denk dat Guardiola daar ook naar kijkt in de manier zoals hij wil spelen. Of niet, Pieter?
Dat lijkt me wel, ja.
Punt dat, zeker. Wat hij wel meeneemt. Want ja, AK, je denkt er natuurlijk als eerste instantie als topclub normaal gesproken niet aan te spelen bij Bournemouth. Maar als je gaat kijken naar zijn kwaliteiten en hoe hij het invult en wat Manchester City ook echt mist, ja, dan past hij eigenlijk best wel in het plaatje, heb ik ook geschreven. Dat is, het is helemaal niet zo'n hele gekke transfer.
De jongen ging bij Feyenoord ging hij weg. Hij was, hij was nog net geen 16. Toen doken de foto's op dat hij met zijn toenmalige zaakwaarnemer bij Chelsea was. Er was een heel veel gedoe over, hè, want je mocht voor je 16e geen contract tekenen. Nederland ook in lichte laaien, want er ging weer een toptalent naar Engeland toe. Hij bewijst toch wel dat het kan via een omweg, hè?
Ja, ik vind, als je dit bespreekt, moet je het eigenlijk ook breder trekken. Als een jonge Nederlandse speler naar Engeland gaat, zegt iedereen in Nederland, ja, aan het begin het domste wat je kan doen. Je moet in Nederland blijven en je daar verder ontwikkelen. Maar we hebben toch in de loop der tijd best wel spelers gezien die het op een andere manier hebben gedaan. Je hebt natuurlijk altijd goede en slechte voorbeelden. Maar er zijn ook genoeg spelers die daar wel gewoon hun wedstrijden hebben gespeeld. Maar vooral hebben getraind op een veel hoger niveau. En met betere spelers. En op een gegeven moment even werden verhuurd aan clubs uit de championships. Of misschien wel First Division. En daar zich ook weer verder hebben ontwikkeld. Kijk, Bruma die kwam uit Engeland naar PSV en speelde toch ook met twee vingers in zijn neus mee. Dus het is natuurlijk niet zo dat het in Nederland alleen maar heilig is en dat je per se in Nederland moet blijven om een betere voetballer te worden. Dus er leiden meer wegen naar Rome. En dit is er één van. En dat ligt ook vooral aan die spelers zelf. Hoe geduldig zijn ze? Hoe bereid zijn ze om in zichzelf te investeren en mee te gaan in daar wel, en wat daar in Engeland wordt gevraagd? Als je nou kijkt wat naar Ian Maatsen bij Chelsea, een jonge, maakt regelmatig deel uit van de selectie van Chelsea. Je hoort of je ziet hem niet. Hij is alleen maar aan het trainen. Hij probeert zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. En uiteindelijk zal deze speler ook in de winter worden verhuurd aan ik zeg maar wat Derby County of zo. Maar welke Engelse topspeler is dat niet? Kijk, Mason Mount bijvoorbeeld, die heeft de andere route gevolgd. En die is naar Nederland gegaan. En zo zijn er veel meer jonge spelers. Het is gewoon moeilijk om als 19-jarige of 18-jarige door te breken in de Premier League. Daar heb je gewoon een aantal stappen voor nodig. En een daarvan is verhuurd worden en jezelf daar proberen verder te ontwikkelen. En als dat eenmaal gebeurt, kan het ook snel gaan. En daar lopen ook weer zat voorbeelden van rond in de Premier League. Dus ja, ik ben er nooit zo voorstander van. Of ik word altijd een beetje moe als mensen zeggen van, ja, dat moet je niet doen, je moet per se in Nederland blijven. Nee, dat is niet zo. Er zijn gewoon meerdere wegen. En de AK bewijst nu ook dat je door geduldig te zijn en hard te werken ook gewoon de top kunt halen.
Nou, Pieter, wat dan zie ik hem dus voetballen. En dan denk ik aan de bal goed, zelfverzekerd, technisch sterk. Maar dus ook wat jij zegt, zijn timing, fysiek, dat soort zaken. Dat klinkt een beetje alsof wat hij bij Feyenoord heeft geleerd, die Nederlandse school heeft gepakt. Maar ook wel waar je in de Premier League wat er gevraagd wordt eigenlijk. Hè?
Nou ja, en hij heeft natuurlijk ook recht een rijtje Premier League gespeeld met zowel Bournemouth als Watford daarvoor ook. Ja, dat betekent dat jij wel eens hele wedstrijden in je eigen 16 meter staat. En dat je inderdaad die ballen moet wegkoppen. Ja, en dat moet je dan wel kunnen en dan wel brengen. Want als die bal erin gaat, het kost een hoop geld als je degradeert zoals nu met Bournemouth gebeurd is. Ja, dus dat moet je ten koste van alles voorkomen. En dan moet je inderdaad die combinatie in je spel zien te brengen. Dat je die bal weg kan rossen als dat moet. Of weg kan koppen als dat moet. Maar dat je wanneer het kan ook voor zorg kan opbouwen. En ja, AK die heeft wel die combinatie in zijn spel gevonden. Wat Martijn ook aangaf. Ja, hij staat heel hoog in bijvoorbeeld de paaszuiverheidsstatistieken. Nou, wat op zichzelf niet altijd iets zegt. Want er kunnen ook alleen pases in de breedte zijn. Maar het zegt wel iets. Als jij die statistieken haalt bij een club als Bournemouth. Ja. Waar de meeste spelers alle ballen naar voren poffen. Weet hij medespelers te bereiken. En als je daar van de beelden gaat kijken van die passes, want dat moet je natuurlijk wel altijd doen om te checken van, ja, is het niet alleen maar breed. Maar
hij kan ook een probleem verplaatsen natuurlijk de hele tijd.
Ja, dus maar dan zie je dat hij een speler is die in durft te dribbelen, die passes vooruit geeft, die middenvelders en aanvallers voor Bournemouth aan het werk zet met zijn passes. Ja, dat zal een element zijn waarop Guardiola hem ook bekeken heeft en gedacht heeft, hey, dit kan een interessante speler zijn voor mij.
Wel slim van die van AK vind ik dat hij bewust heeft gekozen voor Bournemouth. Waar natuurlijk wel meer clubs met interesse. En Bournemouth is natuurlijk niet de grootste club in Engeland, weet iedereen. Ik geloof dat er 11.000 mensen in dat stadionnetje kunnen. Maar hij keek gewoon naar, oké, ik ga weg. Maar wat voor voetbal speelt de club waar ik naartoe ga? En Bournemouth onder Eddie Howe heeft altijd geprobeerd om van achteruit te voetballen, om op te bouwen, positiespel te spelen. Wat eigenlijk best wel te vergelijken valt met hoe, natuurlijk wel op details altijd anders, maar hoe Guardiola er ook naar kijkt. Dus op deze manier heeft hij zich wel kunnen ontwikkelen in een voetballende ploeg, die weliswaar natuurlijk niet de beste was van Engeland, maar wel geprobeerde te spelen. En kwam daar inderdaad wat meer onder druk te staan. Maar je zag bij Bournemouth ook bij Vlagen, het is eigenlijk best raar dat ze gedegradeerd zijn. Want zeker begin dit seizoen stonden ze nog wel redelijk hoog. En ik heb ze wedstrijden zien spelen dat ze qua positiespel gewoon met de top 6 daar niet voor onderdeden. Dus ik vond het wel slim dat hij daarvoor heeft gekozen. Omdat die ploeg ook bij zijn karakter en manier van voetballen past. En je ziet nu ook dat misschien daardoor, kijk, als hij naar West Ham was gegaan, of weet ik veel waar, zou het misschien anders zijn gegaan. Maar door zich nu zo te kunnen ontwikkelen, kom je dan toch weer in beeld bij een club als Manchester City. Dus dat is wel slimme carrièreplanning, vind ik achteraf.
Eens, Pieter?
Nou, zeker. En ook omdat, dit was een manager, die heeft natuurlijk al gezeten van dat ze in de lagere divisies opklommen. Dus die heeft daar jarenlang gezeten. En het is ook geen club die...
Is van een feestje geplukt ooit, hè? Van je moet even Bournemouth gaan trainen, zoiets, ja, volgens mij.
Ja. En vervolgens, ja, al die successen gehad. En nou, ze zijn in hem blijven geloven tot op het laatste moment. Zelfs tot op een moment van degradatie. Nou, nu is hij dan uiteindelijk toch vertrokken. Alleen, ja, dat is wel een club die wat dat betreft stabiliteit heeft. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Watford, waar die ook gezeten heeft. Of inderdaad, wat Martijn zegt, West Ham United, Crystal Palace. Ja, je hebt een heleboel clubs in dat rechte rijtje die eigenlijk ieder seizoen wel een paar keer wisselen van manager in de hoop zo erin te blijven. En ja, dan weet je ook niet waar je in terecht komt. Dan kun je zo in één keer een nieuwe trainer hebben, een nieuw systeem en in één keer val je erbuiten. Ja, en daar heeft Akebo goed zicht op gehad, dat hij koos voor een club die ook echt daadwerkelijk een plan met hem had. En dat heeft heel goed voor hem uitgepakt.
En hij is natuurlijk op een andere positie gaan spelen. Hè. Bij Watford was hij echt een linksback. Maar Howe zag toch in hem meer een speler op de positie waar hij nu staat. En dan moet je dan wel de kans krijgen om daar te mogen spelen. En begon wel volgens mij niet helemaal lekker zijn eerste wedstrijd. Liet hem toch staan. Ja, en dan, als dat gebeurt, dan heb je tijd om je te ontwikkelen. En dat heeft hij Howe toch goed gezien. Dat hij zich op die plek het beste kon ontwikkelen.
Wat van kop zit er op die jongen? Want zoals je zei, we kennen hem misschien minder goed. Ook omdat hij niet in de Eredivisie heeft gespeeld. Maar ook qua persoonlijkheid kennen we hem daardoor misschien iets minder. Het lijkt me een hele verstandige jongen eigenlijk.
Hij is het ook. Het is een voorkomende jongen. Je ziet hem niet op de voorgrond. Hij stelt zich bescheiden op. Heeft al jarenlang in Engeland dezelfde zaakwaarnemer. Ook nu deze transfer wordt gedaan, blijft hij gewoon trouw aan de mensen die hem altijd hebben bijgestaan. En ja, je kunt altijd op hem bouwen. Hij speelt niet bij Oranje, maar zeurt nooit, is er altijd. En ja, op die manier een wat stille kracht, een stille ster heb ik hem genoemd, dat hij nu waarschijnlijk die transfer gaat maken naar Manchester City. Maar een speler waar je als trainer op kunt bouwen, het is toch niet voor niks dat Koeman zei na die wedstrijd tegen Duitsland, toen Oranje met 2-0 achterkwam, 2-2 maakte, op zoek ging naar die 3-2. Terwijl ze eigenlijk hadden dat voor dat punt moeten gaan. En dat Koeman afloop zei, ja, ik had eigenlijk Ake moeten inbrengen. Ja, dat is zeg wel iets dat de bondscoach ook met hem in gedachten is. Als een speler die op verschillende posities in verschillende momenten gewoon goed kan gebruiken. Gewoon een volwaardig lid van het Nederlands elftal.
Maar die zal zich toch echt in de handjes schrijven deze week, Ronald Koeman? Je hebt er dus gewoon weer een A-international bij een absolute topclub in Europa.
Ja, absoluut, alleen ja.
Waar moet je hem neerzetten?
Pech. Want hij heeft natuurlijk wel meer. Hij heeft de Vrij, die doet het geweldig in Italië bij internationale. Ja, en natuurlijk Peeltje van Dijk en Matthijs de Ligt. Ja, dat is even pech zeg. Als je dan net je transfer naar Manchester City maakt. Maar Ake kan ook linksback spelen. Is natuurlijk een ideale stand-in als er wat gebeurt met een van die andere jongens. Dus ja, wie weet. En je weet niet hoe het gaat in het voetballeven. We praten over een jaar EK. Kan van alles gebeuren. En bij deze speler moet je niet uitsluiten dat hij zich zo goed ontwikkelt dat het alsnog goed komt.
Maar is hij dan niet de ideale linksback misschien op dit moment in Oranje?
Nou ja, daar hebben ze natuurlijk Daley Blind. En Daley Blind is natuurlijk ook een speler. Nou ja, bij de fans natuurlijk niet altijd populair, maar wel heel populair bij trainers. Omdat hij gewoon een hele slimme voetballer is. En heel goed in staat is om verschillende taken uit te voeren. En Koeman kan met hem natuurlijk ook makkelijk van systeem switchen. Nou, in zekere zin heeft Ake dezelfde voordelen. Ja. Omdat hij natuurlijk ook op het middenveld eventueel zou kunnen spelen. Eventueel als derde centrale verdediger. Maar ik denk toch dat Blind, dat hij nog net een streepje daarin voor heeft. Ake, als hij het goed gaat doen bij Manchester City. Ja, dan gaat dat wel een alternatief worden voor Koeman natuurlijk. Maar het zou ook nog kunnen op het moment dat ze misschien met 3 centrale verdedigers gaan spelen, dat hij dan links centraal in de defensie op een gegeven moment ook een optie gaat worden voor Koeman. Ik denk eigenlijk dat dat zijn beste plek zou zijn voor Ake. Als je hem in een ideaal systeem zou zetten, denk ik dat hij als linker centrale verdediger in de driemansdefensie, dat zijn beste plek is.
En dan samen met De Ligt en Van Dijk?
Bijvoorbeeld. Alleen ja, De Vrij die is weer gespecialiseerd in die centrale positie in de driemans defensie. Dus ook dan heeft Oranje nog steeds een luxe probleem op die plekken.
Wij konden het niet meer verdedigen een paar jaar geleden.
Ja, dat is toch wat, hè?
Hele rapporten volgeschreven.
Ja. Verdedigen, ja. Moet je nou eens kijken. Zo gaat het toch in voetbal. Het is altijd met golfbeweging. Nou goed, we kunnen die discussie wel weer opnieuw voeren. Maar tuurlijk. En je moet altijd een beetje geluk hebben met lichtingen, et cetera. Maar het kan nooit kwaad om te kijken als het er niet is. Om te zien hoe je het wel kunt krijgen. En ik sluit niet uit dat met... Kijk, het is ook zo. Verdedigen leer je in het buitenland. Als je Stefan de Vij vraagt, waar heb je leren verdedigen? Zegt hij, ja, in Italië. In Nederland deed ze maar wat. In Italië krijg je gewoon opdrachten. Train je ook echt puur op verdedigen. Train je op je positie blijven. Dus niet naar de zijkant uitwijken als daar iets gebeurt en de bek is weg. Gewoon in het centrum. Ja, dat soort zaken. Het echte puur verdedigen leer je gewoon in het buitenland.
Van Dijk ook in Schotland, hè?
Ja.
Dus je als verdediger zo ontzettend gegroeid ten opzichte van wat hij in Nederland deed. Ja, dat klopt. Dus misschien het goed advies voor de jonge, talentvolle verdedigers. Om misschien
ga zo snel mogelijk naar het buitenland.
ga weg. Nee, maar zonder gekheid, dat is natuurlijk wel een mooi gegeven dat we dat hebben zo meteen. Ik denk wel alleen, ja, Chelsea. Die hebben die jongen opgehaald. Die hebben hem een paar keer verhuurd. Heeft er wel wat gespeeld, niet. Denken die niet nu van, we hebben je toch echt wat laten lopen?
Ja, misschien wel. Alleen ze hadden iedere keer ook wel de kans om hem terug te kopen. Dus er zaten altijd wel clausules in die deals. Maar hij heeft uiteindelijk nooit echt de kans daar gekregen. En dat is natuurlijk ook een beetje een kwestie van geluk. Dus als hij bijvoorbeeld inderdaad verhuurd was geweest en was teruggekomen afgelopen zomer, toen ze in één keer het transferban hadden en niemand kon komen, ja, dan moesten ze in één keer gedwongen jeugd inpassen. En wat dat betreft heeft Chelsea iedere keer zo'n golfbeweging gehad. Dus dan is er op een gegeven moment een nieuwe trainer. Nou, de nieuwe trainer die krijgt versterkingen die hij wil. Die gaat een ander systeem vaak ook spelen in het geval van Chelsea. En dan is er geen ruimte voor de spelers als AK. Nou, vaak dan zijn ze in het eerste jaar met zijn nieuwe trainer succesvol. Dan denkt de technisch directeur bij Chelsea, of in ieder geval de mensen daar hoog in de top, van we kunnen weer wat meer al die spelers die we verhuurd hebben gaan inpassen. Nou, dan is er meestal ruzie tussen de trainer en het bestuur. Een jaar wat mindere prestaties en dan gaat de trainer er weer uit. Dan komt er weer een nieuwe en die brengt weer zijn eigen spelers mee. En je moet net een beetje het geluk hebben dat jij ergens in die golfbeweging de kans krijgt. Zoals bijvoorbeeld een Christensen, centraal achterin, wel die kans heeft gekregen op een gegeven moment van Conte. Toen Conte geen nieuwe spelers kreeg. Nou, ja, zo'n geluksmomentje moet je ook een beetje hebben. En dat is voor Ake bij Chelsea telkens net verkeerd gevallen.
Ja, Conte haalde hem wel terug. Ik denk dat Conte dat systeem het beste voor hem was geweest.
Toen had hij Keel nog net voor zich.
Ja, en toen haalde Conte hem terug uit van Bournemouth. En dat was het moment geweest, stel dat er wat was gebeurd, dat hij wel erin was gekomen. Hij heeft nu alleen FA Cup volgens mij gespeeld toen met Chelsea. En maar het feit dat Conte wel aan hem dacht, stelde iets dat hij iets in hem zag ook. Alleen ja, op een gegeven moment ben je zo lang bij Chelsea, twee keer geprobeerd, weer verhuurd. Dan moet je er ook afscheid van nemen. Niet te min als de club natuurlijk wel die terugkoopclausule. Maar ik denk dat zij ook denken, ja, moeten we dat dan doen? We hebben hem in huis gehad, we hebben hem geprobeerd. Het past er niet bij ons. En dus ja, we moeten ook verder. Dus ik denk dat het zo zal gaan.
En nu zijn wij heel lovend, hè? Want het is een fantastische transfer. Het geeft weer aan dat wij als Nederlanders goed verdedigers kunnen opleiden. Maar in hoeverre is hij nu gehaald om basisspeler te worden bij City? En in hoeverre heeft dit ook gewoon te maken met die home ground rule? Want het is wel een prettige bijkomstigheid, Pieter.
Zeker een prettige bijkomstigheid. Eigenlijk is natuurlijk vorig jaar zomer hetzelfde gebeurd met Angelino. Die werd binnengehaald vanuit PSV. En eigenlijk heeft City structureel een tekort aan homegrown spelers. Dus ze moeten er minimaal 8 hebben. En ze komen er eigenlijk nooit aan bij Manchester City. Dus ze hebben dat soort spelers nodig. Dus daarom komt ook in één keer Fabian Delph bij City erin. Of Zinchenko nu, dat soort types. Die gelden dan als zelf opgeleid.
Ja, leg het even uit, die homegrown rule. Hoe zit dat?
Het gaat erom dat je 3 jaar tussen je 16e en je 21ste, of tussen je 15e en je 21ste, dat je achtereenvolgens gespeeld hebt voor een Engelse club. Dat is eigenlijk het hele ding. En daarvan moet je er minimaal 8 in je selectie hebben van in totaal 25 spelers die ze mogen inschrijven. En dat is eigenlijk bij iedere Engelse topclub, bij United niet, maar bij al die andere clubs is het ieder jaar weer zoeken naar 8 spelers die aan die regel voldoen. Maar dat heb je wel nodig om uiteindelijk 25 spelers in te kunnen schrijven voor de Premier League en later ook voor de Champions League. Dus ja, ze zoeken allemaal dat soort spelers. En dat maakt ook dat spelers die voldoen aan die regel, dat die automatisch meteen veel meer geld waard zijn, omdat er gewoon een schaarste is op die markt aan in Engeland opgeleide spelers.
En vandaar dat ze die spelers op jonge leeftijd al naar Engeland halen. Want dan voldoen ze gewoon aan die homegrown regeling. En dat, wat Pieter zegt, maakt het ook interessanter.
Maar dan,
die regel is eigenlijk bedoeld om de talenten een beetje te beschermen en te helpen in Engeland.
Om de eigen talenten aan de bak te krijgen.
En dan hebben ze er wel genoeg hoor, die Engelsen. Dus ik denk ook wel dat het uiteindelijk wel meer zal gaan worden. Maar het is inderdaad zo dat als je homegrown status hebt, dat helpt wel.
Ja, maar dan is het ook weer te zwartgallig om te denken dat Ake gehaald is, omdat hij 3 jaar achtereenvolgens bij Chelsea in opleiding gezet heeft.
Ja, dat zal een van de argumenten geweest zijn. Alleen het is natuurlijk wel een feit dat City, net als de meeste andere topclubs, kijk, City heeft natuurlijk ook de afgelopen jaren, hebben ze altijd de League Cup serieus genomen, altijd de FA Cup serieus genomen, zijn ze steeds heel ver ingekomen. Nou, die spelen natuurlijk ook Champions League, ook komend seizoen weer, en Premier League. En ze doen ook nog mee aan de Supercups, omdat ze af en toe een bekertje winnen. Dus ja, die gaan een gigantisch aantal wedstrijden spelen. Dat kunnen er zo'n stuk of 60, 70 zijn die City er gaat spelen. Ja, Laporte is een paar keer ernstig geblesseerd geweest. Nou, dat was dit seizoen natuurlijk ook een gigantisch probleem. Ja, en dan zijn er niet zo heel veel alternatieven qua linksbenige verdedigers. Pep wil natuurlijk ook nog wel eens schakelen naar een formatie met 3 centrale verdedigers. Nou, daar zou misschien ook een plaatje voor AK kunnen komen. Dus uiteindelijk over een heel seizoen maak je er dan altijd wel minuten. Maar het is natuurlijk niet zo dat hij gehaald is als nieuwe eerste keus boven Laporte. Nee, dat is zoals bij al die Engelse topclubs gaat. Ja, je hebt gewoon een brede selectie en concurrentie om basisplekken. Dus ja, je hebt voor op de vleugel bij City heb je ook Mahrez, Sterling, Jad, Sané, Jad, Bernardo Silva. Ja, en daar kom je dan bij als Mahrez zijnde en dan moet je het maar laten zien. En als je dan laat zien, dan kun je erin voetballen. En dat zou ook Ake moeten doen. Dus niet dat je daar binnenkomt en dat je weet, ik ga wel 60 wedstrijden spelen dit seizoen. Dat werkt niet zo in de Europese top.
Nee, maar dan lees ik jouw verhaal meteen krabben dan deze week, ook over de stappen die hij heeft gemaakt. En dan denk ik, nou, Ake kennende gaat hij dit ook nog wel weer redden.
Ja, het is steeds redelijk goed aangepast aan waar hij terecht kwam. Maar ja, het is niet te voorspellen. Maar ik denk in de manier zoals Manchester City speelt, dat denk ik dat hij daar gewoon prima in past. En het kan het snel gaan. We kennen hem in Nederland niet goed. We weten niet hoe die speelt. We hebben natuurlijk inzien vallen bij Oranje. Het is ook de international die volgens mij nog geen wedstrijd heeft verloren met het Nederlands elftal. Hè? Als hij inviel of meedeed.
Altijd
dat is ook wel een aardige status. Dus wat dat betreft zou ik hem gewoon het EK laten spelen. Maar ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Omdat sommige spelers hebben bewezen dat ze, als ze meegaan in een hoger niveau. En het niveau bij City is natuurlijk ontzettend hoog. Het is natuurlijk een van de best voetballende ploegen van de wereld. Ja, als je daar gewoon aan aanpast en in meegaat. Ja, dan kan het wel wat worden. Dus wat dat betreft ben ik daar wel echt heel nieuwsgierig naar. En ik gun het de jongen ook gewoon. Nooit zeuren, altijd doorgaan. Nooit klagen. En zijn wedstrijden spelen. Nou ja, het is toch een voorbeeld voor veel jonge spelers.
Ja, en Feyenoord heeft er ook nog aardig aan verdiend, hè? Onderaan de streep.
Ja, ze krijgen nu volgens mij 500.000, hè? Dat is die of iets minder. Maar dat is die nieuwe regeling. Dat die interne transfers, dat bleef het geld natuurlijk in Engeland. Maar dat is nu veranderd. Dus nu krijgen de opleidende clubs, volgens mij krijgen ADO ook nog een klein tonnetje. Nou, dat is daar. Dat wordt natuurlijk ook met gebakken slingers begroet.
Ja, er is weer deel van het natuurgas betaald. Tot slot, even een kleine voorspelling. Het is nu de zomer van 2020. Als wij de zomer van 2021 ingaan en we gaan naar een EK. Hoeveel wedstrijden heeft Nathan Ake dan gespeeld voor Manchester City?
Nou, ik schat een stuk of 40. Vol seizoen zal genoeg kansen gaan krijgen. Met name in eerste instantie in de bekers. Maar bijvoorbeeld ook de linksback positie bij Manchester City. Dat is eigenlijk al sinds Guardiola er zit, is de probleempositie. Mandy, die daarvoor gehaald is, heel veel geld voor betaald is. Ja, die heeft het eigenlijk nooit laten zien. En die is heel blessuregevoelig. Dus nou, het kan ook best zijn dat in één keer Ake op die plek zich in het elftal voetbalt. Dus, en misschien komt er weer een blessure achterin, waardoor hij erin komt. Hij speelde de laatste weken bij Bournemouth ook rechts centraal achterin. Dus dat zou ook nog kunnen een duo rapport Ake, dus hij heeft genoeg kansen om zich in dat elftal te voetballen.
Ja, ik denk het ook. Het is een speler die in heel veel opzichten, misschien ook wel qua karakter, prima bij Guardiola past. Nou ja, en als hij dan het laat zien, krijg je kansen. En wat Pieter zegt, ze spelen geloof ik 243 wedstrijden komend seizoen. Nou, dan kom je wel aan een flink aantal.
Ronald Koeman mag zich in zijn handen wrijven, denk ik, richting het EK.
Dat zal hij zeker doen.
Mooi. Heren, dank jullie wel. In de VI van deze week en op VI Pro uiteraard het verhaal over Nathan Aké. Ik ben Martijn Krabbedam, ook nog een interessant verhaal op VI Pro. Waarom Aké zo interessant is vanwege die homegrown regel. En volgende week...
allerlei statistieken erbij uitgezocht door de online redactie. Het is het compleet beeld van waarom Guardiola hem zo goed vindt. Nee, maar er zijn absoluut interessante statistieken die het beeld bevestigen dat het een prima speler kan zijn voor de manier zoals City voetbalt.
Voor een ieder die dan niet weet wie deze stille ster is, na deze week weet je alles over Nathan Aké. Heren, dank jullie wel.
Graag gedaan.